Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
We did it the right way because we did it the European way.
Ik moet wel zeggen, het was een heel stevig rondje.
Maar we hebben halt ook een reihe van ongelösten problemen.
We moeten anticiper en nous protéger contre des flux migratoires irréguliers importants.
Het gaat zo niet langer.
America is back.
We've taken back control
on the principles of rule of law.
Democracy is prevailing. Elections are fair. What's the problem with Poland?
Mijn doel is Hongarije op dit punt op de knieën krijgen. Hij is schaamteloos.
Viva l'Europa!
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Voor welke belangrijke uitdagingen staat de EU vandaag de dag, precies 30 jaar na het verdrag van Maastricht? Dat gaan we bespreken met een bijzondere gast, namelijk Frans Timmermans. Ik ben Annette van Soest en naast mij zit Mathieu Segers vanuit het Berlaymont aan het Schumannplein, het Vrijthof van de Europese wijk van Brussel. Kan ik dat zo zeggen?
Ja, dat mag wel voor mij, Annette. En als ik dan buiten Maastricht ga, ja, dan naar Brussel natuurlijk.
Nou, voor mij mag dat eigenlijk niet, hoor.
Nee.
Zoals Toon Hermans al zei, nergens is het licht zo licht als op het Vrijthof in Maastricht. Ja. En overdrijf ik daarbij lichtelijk, dan is dat ook Maastrichtelijk.
Nou, we zitten hier op de 12e verdieping. We hebben wel een prachtig uitzicht, toch?
Ja.
Mathieu, we zijn hier met een goede reden, want niet toevallig nemen we op 7 februari, precies 30 jaar nadat Europese leiders hun handtekening zetten onder het verdrag van Maastricht.
Zo is dat daarnet. 30 jaar geleden werd het verdrag van Maastricht ondertekend in het gouvernement, het provinciehuis van Limburg. En wij maakten al een mooie serie over de 30 jaar verdrag van Maastricht, een miniserie van Café Europa. En toen hebben we allerlei aspecten van dat verdrag belicht en hebben gekeken wat er nou eigenlijk allemaal besloten is in dat verdrag van Maastricht destijds, maar ook wat er niet besloten is en hoe het Europa van de Europese integratie van een Europese gemeenschap, een Europese Unie werd 30 jaar geleden. En we wilden ook graag dieper ingaan op de betekenis daarvan, van dat verdrag van Maastricht, voor het Europa van vandaag. Hoe werkt dat nou bijvoorbeeld, dat gemeenschappelijk Europees buitenlandse veiligheidsbeleid dat toen afgesproken werd? Hoe gaat dat nu in de praktijk in de huidige situatie, de spanningen tussen Oekraïne en Rusland? Kan Europa daar een potje breken? Heeft dat verdrag van Maastricht daar een speciale betekenis? Maar ook in hoeverre wordt bijvoorbeeld het sociale Europa gemist? Dat was een belangrijk punt in Maastricht. Is ook in het verdrag opgenomen, maar misschien zijn daar toch beloftes nog steeds beloftes en te weinig realiteit. Daar gaan we naar kijken. En biedt het verdrag van Maastricht wel genoeg handvaten voor die Green Deal, dat grote project van het Europa van vandaag? Ook daar gaan we het over hebben. En dan konden we natuurlijk maar 1 gast uitnodigen voor deze uitzending. En dat is iemand die zijn hele carrière al enorm dicht op dat Europese integratieproces zit. Als staatssecretaris van Europese Zaken van de Nederlandse regering. Later als minister van Buitenlandse Zaken. En nu als de eerste vicepresident van de Europese Commissie, Frans Timmermans. Welkom.
Dank.
Fijn dat we ons café hier mogen openen. In uw, nou ja, dit is niet uw werkkamer waar we zitten, maar u zit hier regelmatig te vergaderen.
Is dit. Ja,
ja. Ja. Het komend uur, u hoort het, we krijgen het druk. Gaan we dus uitgebreid in op al die uitdagingen waar Europa nu voor staat. 30 jaar geleden, verdrag van Maastricht. Mathieu weet nog heel goed waar hij toen was. Heeft hij ook verteld in onze serie. Hij reed op zijn fietsje door de stad om een glimp op te vangen van de delegatie. Waar was u?
Ik was toen als diplomaat werkzaam in Moskou. Ik was in Moskou op dat moment en alles wat er in Maastricht gebeurde was vanuit ons perspectief toen bijzaak, want er had in de zomer een staatsgreep plaatsgevonden die mislukt was. De Sovjet-Unie was letterlijk uit elkaar aan het vallen. En dat vroeg al onze aandacht. En ik denk ook wel eens dat dat hele Nederlandse voorzitterschap, en het begon natuurlijk heel slecht met Zwarte Maandag. En eindigde eigenlijk waar de Luxemburgers geëindigd waren met het verdrag van Maastricht. Dat dat ook overschaduwd werd door wat er internationaal gebeurde. De minister van Buitenlandse Zaken had natuurlijk anderhalf oog op wat er in Oost-Europa gebeurde. Op wat er in de Balkan langzaam aan het gebeuren was. Dus de vrees voor instabiliteit in Europa, denk ik, was alles overheersend op dat moment. En daarom denk ik ook dat de politieke hoofdrolspelers een hele tijd verdrag meer aan de loodgieters hebben overgelaten en pas te laat daar politiek sturing aan hebben gegeven. Zodat uiteindelijk, denk ik, Maastricht lager landde dan wat misschien wel mogelijk was geweest als daar op het hoogste niveau meer politieke aandacht aan was besteed.
Interessant punt. Loodgieters, dat moeten we even uitleggen. Dat zijn eigenlijk de diplomaten en de ambtenaren die werken aan zo'n verdrag natuurlijk al jarenlang. Heel interessant wat u zegt, want dat verdrag van Maastricht kwam natuurlijk op een cruciaal moment in de internationale betrekkingen. Het was eigenlijk het antwoord van Europa op het einde van de Koude Oorlog. En er zat in, we gaan met elkaar door. Dit is niet iets wat beperkt is, die Europese integratie, tot die logica van de Koude Oorlog. Ook na de Koude Oorlog zullen wij gaan samenwerken en zullen we ervoor moeten zorgen dat Europa, dat samenwerkende Europa, dan een eigen positie gaat innemen in de internationale betrekkingen. Ja. U zat in Rusland. Hoe werd daar vanuit Rusland naar gekeken, naar deze beweging?
Nou ja, nauwelijks. Men was daar vooral met zichzelf bezig, uiteraard. Kijk, een aantal jaren later was Hans van den Broek, die inmiddels, toen was hij nog minister, later eurocommissaris, was op bezoek bij Jeltsin. En lang verhaal kort te maken, toen vroeg Jeltsin aan zijn minister van Buitenlandse Zaken, Kozirev, zijn we eigenlijk lid van de Europese gemeenschap? Dus hij wist niet wat hij... Dus ja, dat was echt te ver van mijn bedshow. De Russen hebben, en dat is tot op de dag van vandaag zie je dat, een overfocus op de Amerikanen.
Ja.
En als ze naar Europa kijken, dan zien ze vooral Duitsers. En dan zien ze Fransen en dan zien ze Britten. Maar de EU als zodanig zien ze liever niet, want die EU is natuurlijk veel sterker dan zij zijn. Terwijl individuele lidstaten weer kleiner zijn dan zij. Ja.
Laten we even naar vandaag de dag gaan. Had u toen, 30 jaar geleden, verwacht dat er nu zo'n 100.000 Russische militairen aan de grens met Oekraïne zouden staan?
Nou ja, dat had niemand verwacht natuurlijk. Maar ja, ik had 30 jaar geleden ook niet verwacht dat in 2004 8 Midden-Europese landen lid zouden worden van de Europese Unie. Ik had ook niet verwacht dat de NAVO zo snel voor uitbreiding zou kiezen. Ik bedoel, de geschiedenis is wel van een sukkeldrafje in een sprintrace terechtgekomen na de val van de muur. En er zijn natuurlijk een hele hoop dingen gebeurd die we niet verwachten hadden. Overigens ook wat betreft goede ontwikkelingen. Ik weet in die tijd, zeker begin jaren 90, de vrees voor grootschalige militaire conflicten, grootschalige slagpartijen, was toen ook heel groot. Als Poetin nu zegt, het Westen was erop uit ons te verzwakken en de Sovjet-Unie uit elkaar te laten vallen. Het tegendeel was waar. Het Westen hoopte dat de Sovjet-Unie het allemaal zou overleven. Omdat men de alles overheersende vrees was de vrees voor instabiliteit.
Ja, ja.
En daar heeft men ook daardoor ook heel grote fouten gemaakt. Door bijvoorbeeld veel te veel door de vingers te zien van wat er in de Sovjet-Unie gebeurde.
Doen wij nu, doet de EU op dit moment genoeg om de situatie daar aan de grens op te lossen? Of zijn we ook vandaag de dag nog vooral afhankelijk van de Amerikanen?
Nou ja, wij zullen... Kijk, de Amerikanen die maken al jaren een pivot to Asia, zoals dat heet. En iedere keer worden ze weer Europa ingetrokken, omdat toch heel veel van de wereldwijde verschillen, of die nu economisch of ideologisch zijn, uitgespeeld worden op het Europese continent. Dat zien we nu ook weer. Dus dat de Amerikanen hierbij betrokken zijn, is logisch, omdat ook hun belangen sterk in het geding zijn.
Maar doet de EU genoeg?
Nou, de EU kan meer doen. Hè? Maar de EU moet vooral meer doen om de band met de Amerikanen stevig te houden. Want de Amerikanen zijn, en dat is onafhankelijk van wie er aan de macht is in de Verenigde Staten, zijn steeds meer natuurlijk gericht op het Verre Oosten. Want daar zien ze hun grote concurrent en daar zien ze hun grootste bedreiging voor de veiligheid. En steeds meer gefrustreerd over het feit dat de Europese landen onvoldoende bijdragen aan hun eigen veiligheid. Dus als je echt gelooft in de transatlantische band, zal je de Europese bijdrage aan onze eigen veiligheid moeten vergroten. Dat is dus geen concurrentie met de Amerikanen, maar juist een investering in de relatie met de Amerikanen.
Mathieu, in onze serie over het verdrag van Maastricht hebben we het ook gehad over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid. Ja, dat was zodat we niet altijd op die Amerikanen zouden hoeven leunen. Maar daar is dus niet heel veel van terechtgekomen.
Nou, ja en nee. Daar is aan de ene kant niet zoveel van terechtgekomen van die beloftes. En ik denk dat de heer Timmermans daar net ook op hintte toen hij zei van misschien is er in Maastricht wel net te weinig gebeurd. Met name die tweede pijler van het verdrag, zoals die heet, de gemeenschappelijk buitenlandse veiligheidsbeleid, is toen erg leeg gebleven. Nu hebben we in die pijler de hoge vertegenwoordiger van het buitenlands beleid van de Europese Unie. Op dit moment is dat Joseph Borrell. Dat is wel een belangrijke gesprekspartner in die internationale arena. Die laat ook wel van zich horen. En we hebben de lidstaten natuurlijk. En op dit moment de voorzitter Frankrijk van de Europese Unie. Die zich ook natuurlijk roert in dit geopolitieke spel. En in die zin echt wel een Europese vertegenwoordiging is. Maar het is ook aan de andere kant weinig. Het is moeilijk om één standpunt in te nemen. En het is juist iets wat de Europeanen, als je rondvragen ziet van de laatste decennia, waar verwachten Europeanen nu dat de Europese Unie het verschil maakt, dan hebben ze het heel vaak over buitenlands beleid. We willen eigenlijk zien dat Europa ergens voor staat en dat een krachtige positie inneemt. Dat is vaak nog heel erg moeilijk. Ook al heb je hele goede mensen zoals Federica Mogherini en Joseph Borrell, zie je dat het erg moeilijk is om echt het verschil te maken als de nood aan de man is en het puntje bij paaltje komt.
Ja, zeker, ze helemaal gelijk. Maar als je terugkijkt naar 30 jaar geleden, Nederland ondernam een poging om niet met die pijlers te hoeven werken. Hè? Dat was eigenlijk Nederlands idee. Eigenlijk ook geïnspireerd door Jacques Delors, die vond dat ook. En Piet Dankert, als oud-voorzitter van het Europees Parlement, die zat daar ook heel sterk achter. We doen één dak. Ja. Eén communautair dak over die pijlers. Dus zowel het traditionele interne markt en zo beleid plus munt dan. Buitenlands beleid en justitie. Dat waren de drie pijlers. Luxemburgers hadden dat in drie pijlers opgedeeld, sterk onder invloed van Frankrijk. Waarom is dat op buitenlands beleid mislukt? Nou, omdat er twee landen in de toenmalige Europese samenwerking zaten die ook permanent lid zijn van de Veiligheidsraad, die nucleaire macht zijn, en die totaal geen zin hadden om onder een Europees dak te leven. Nee. En natuurlijk de Britten, daar verwacht je het van, maar ook de Fransen hebben hemel en aarde bewogen om de Duitsers tegen die Nederlandse ideeën te mobiliseren.
Zeker. En hoe ziet u nu de huidige Franse positie? Want Emmanuel Macron die zegt eigenlijk zelf van ik wil juist ook op dat defensiegebied Europese ambities waarmaken. Gaat daar nu iets fundamenteels veranderen in die Franse lijn?
Stap voor stap. Stap voor stap. Kijk, we zitten met de grote lidstaten toch met fantoompijn, kun je zeggen. En nog steeds de gedachte, in 1945 waren we kernmacht. Frankrijk heeft helemaal zijn nationale beeld opgebouwd, dat ze behoorden tot de overwinnaars in 1945. Daarvoor nog 100 jaar geschiedenis waarbij Europa in de wereld de dienst uitmaakt. Dat is al lang niet meer zo. We hebben nu alleen nog maar kleine landen en nog kleinere landen, als je dat in de Europese Unie op wereldschaal bekijkt. Dus Frankrijk groeit er nu naartoe om ook op buitenlandspolitiek terrein meer ruimte te bieden. Maar nog steeds, als je aan de Fransen zou vragen, ben je bereid om je permanente zetel in de Veiligheidsraad, om daar een Europese zetel van te maken, dan komt er of stilte of een gewoon duidelijke nee. Dus er speelt nog steeds die historische erfenis speelt daar nog steeds
een rol. En die uitspraak van Ursula von der Leyen in de State of the Union, dat zij zei begin 2022 wil er een groot initiatief lanceren eigenlijk rondom een Europese defensieunie onder het Frans voorzitterschap, want dat noemde ze expliciet. Moeten we daar iets groots van verwachten inderdaad, of is dat een allereerste stapje en heel verkennend?
Nou, we zullen ons best doen om op dit punt de Europese Raad van maart goed voor te bereiden. Dat heeft natuurlijk een militaire component. Het heeft ook een economische component. Hè, dat we nu bijvoorbeeld heel druk bezig zijn om de Europese zelfstandigheid op het gebied van chips. Dat is toch een element in de economische kracht van de toekomst.
Waar een tekort aan is, een groot tekort aan hoofdgeleiders. Een
groot tekort aan. Dus de strategische, de Fransen noemen dat Europese soevereiniteit. Je kunt ook zeggen de Europese weerbaarheid of de strategische zelfstandigheid. Ja, daar moet nu aan worden gewerkt. Maar men moet niet verwachten dat dat nou met hele grote stappen voorwaarts gaat. En waar ik mij altijd een beetje zorgen over maak, is dat er dan een tegenstelling wordt gecreëerd met de Verenigde Staten. Mm-hmm. Terwijl het voor mij, en ik herhaal dat, precies andersom is. Door meer Europees beleid te voeren en minder te verspillen omdat je versnipperd bent, en duidelijker met één stem te spreken, maak je de transatlantische band alleen maar sterker, niet zwakker.
Maar op welke manier zou dat gemeenschappelijke buitenlandse beleid dan meer gewicht kunnen krijgen?
Het is tegelijkertijd heel simpel en heel gecompliceerd. Met één stem spreken, dat is eigenlijk het enige wat nodig is.
Gaat het dan over bijvoorbeeld over het afschaffen van het vetorecht, wat nu nog heel dominant is in in dat gemeenschappelijk buitenlandse vrijheid?
Dat zou op zich natuurlijk wel helpen. Alleen buitenlands beleid is geen wetgeving. Het heeft met meningen te maken. Het heeft met consensus te maken. Het zou helpen als er een politieke afspraak zou komen. We kunnen ook werken met consensus in plaats van unanimiteit. Giscard d'Estaing die zei altijd in de conventie. Consensus. Consensus is geen meerderheid.
Nee.
Is geen unanimiteit, het is consensus. Het is
een tussenweg. En nu nog even om dit af te ronden naar de realiteit van vandaag de dag. In een land als Oekraïne is een groot deel van de bevolking toch echt op het Westen gericht. En koestert ook nog steeds hoop om toch door dat Westen op een of andere manier aangetrokken te worden, beschermd te worden nu in deze situatie. Hoe om te gaan met die wensen? Kunnen wij anders dan teleurstellend voor de Oekraïners reageren op zo'n situatie als zich nu voordoet? En dat geldt natuurlijk ook voor een land als Georgië, waar een soortzelfde dynamiek onder de bevolking is.
Ik vind dat als fundament van ons buitenlands beleid moet blijven gelden dat landen en volkeren zelf bepalen waar ze bij willen horen en welke richting ze uit willen. En als je een organisatie hebt zoals de EU of de NAVO, dan zijn er maar twee partijen die erover gaan wie er lid van worden. Die organisatie zelf plus de kandidaten die denken dat ze ervoor in aanmerking komen. Niemand anders. Dus ik denk dat het van het allergrootste belang is dat we niet in de Russische val trappen, dat we weer een soort Yalta ervan maken en een invloedssferenopdeling maken. De Oekraïners bepalen zelf welke kant ze uit willen gaan, net als de Georgiërs. Daarmee wil niet zeggen dat ze per se morgen lid van de NAVO of de EU moeten worden. Maar ja, in een democratie mag een land zelf bepalen welke richting het uitgaat. Tegelijkertijd zal er over de dynamische veiligheidssituatie in Europa ook met de Russen gesproken moeten worden. Rusland gaat niet weg.
Nee.
Het blijft een belangrijke partner. Het is een land met hele, hele, hele grote problemen. Vandaar ook dat we nu in deze crisis zitten. Ik vind dat men veel te veel op de persoon van Poetin zich concentreert en veel te weinig naar de diepere achtergronden van het probleem kijkt. Dat zouden we als Europeanen veel meer moeten doen. Dus op een of andere manier zullen we met de Russen ook een dialoog aan moeten gaan. Maar dan geloof ik veel meer in een proces zoals dat in Helsinki is gebeurd dan het overdoen van Yalta.
Ja, u bedoelt Helsinki in de jaren 70.
Helsinki in de jaren 70, waar echt toen over de veiligheidsarchitectuur afspraken zijn gemaakt, waarbij de Oostbloklanden accepteerden dat er over mensenrechten gesproken kon worden. En waarbij de andere landen accepteerden dat we niet meteen aan de grenzen zouden tornen. En dat was een hele grote vereiste van de Sovjet-Unie. Ja. Dus die grenzen, die onschendbaarheid van grenzen is vanaf het allereerste begin een punt geweest van de Sovjet-Unie. Dat blijft een constante. Dat zal ook zo blijven nu.
Goed. We gaan weer even terug naar Maastricht, 30 jaar geleden. We hadden het over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid. Maar solidariteit en een gemeenschappelijk sociaal beleid, ook dat is een belofte, Mathieu, die niet is ingelost.
Nee, niet voldoende in ieder geval. Als je kijkt naar het gevoel onder de Europeanen 30 jaar geleden en ook nu, is toch vooral ook een gevoel van het staat ver van ons af. En daar waar het echt om gaat in ons dagelijks leven, zien we te weinig terug van die solidariteit die altijd gepredikt wordt. En ook de sociale ambitie. De Europese Unie wil een sociale markteconomie zijn. Ze onderstrepen ook altijd het bijvoeglijk naamwoord. En de gewone Europeaan ziet daar te weinig van terug. 30 jaar geleden hadden we Waalse boeren en andere mensen die demonstreerden op de markt in Maastricht. Die zeiden, ja, dit moet gaan over onze bestaanszekerheid. En niet over allerlei grote idealen. Nu zitten we eigenlijk in zo'n zelf de soort situatie waar we zien op die grote interne markt dat er vaak een gevoel is van werknemers. Wij zijn inwisselbaar geworden op die markt. Wij hebben een geflexibiliseerd leven tot in het maximum. We zijn Deliveroo bezorger geworden of flitsbezorger. Of we werken in bijvoorbeeld de trans-Europese slachthuizenindustrie. En daar hebben we heel weinig bescherming en vooral heel veel onzekerheid. Die sociale belofte, is het niet langzamerhand tijd om die in te lossen? Ik zeg nog één ding erbij, meneer Timmermans, voordat ik u het woord geef. Want ik ben hier heel benieuwd naar. Het Portugees voorzitterschap, wat aan het Franse voorzitterschap vooraf ging in de 2021. Die hebben eigenlijk een groot punt van gemaakt. Die zeiden, dit moet de prioriteit zijn. Nu is premier Costa daar herkozen met een grote meerderheid. Is er een moment nu om daar grote stappen te zetten?
Nou, kijk, we hebben met een paar dingen te maken. In de eerste plaats, we hebben te maken met... Eigenlijk valt het bijna samen. Alleen het begint iets eerder, het begint in de jaren 80. Met de gedachte, je moet de markt alles maar laten doen. Er is te veel sociale bescherming. En als je aan de top de inkomens maar eindeloos laat stijgen... dan sijpelt dat vanzelf door naar beneden. Mm-hmm. Dat is zeg maar de Thatcher-Reagan-illusie... die eerlijk gezegd door het hele politieke spectrum is overgenomen... inclusief centrum-links.
Ja.
Nou, inmiddels weten we dat dat een grote illusie is gebleken. Tegenwoordig word je heel snel rijk als je kapitaal hebt... en moet je sappelen als je van werken moet rondkomen. Dat is echt een fout in het fundamentele in het systeem. Dat heeft natuurlijk ook met de EU te maken. Maar, en dan zoeken mensen natuurlijk ook naar iemand die ze de schuld ervan willen geven. Dan geeft men graag de EU de schuld, maar het zit dieper. Het is een keuze die gemaakt is om de staat en om de economie meer dynamiek te geven... door allerlei regels overboord te gooien, inclusief sociale bescherming.
Eigenlijk dus, in alle lidstaten, zegt u.
Ja, de hele westerse wereld, eerlijk gezegd. He, want in de Verenigde Staten is hetzelfde gebeurd. En je ziet nu hoe gespleten die samenleving is. Ik hoop dat we dat in Europa nog kunnen voorkomen. Nou, als ik nu even met zeven mijlslaarzen naar vandaag overga... een aantal dingen doen we nu wel in de Europese Unie. Vergeet niet dat de respons op de COVID-crisis... Next Generation EU, het aangaan van gemeenschappelijke leningen... als Europese Unie, het mobiliseren van heel veel kapitaal om te investeren... geeft een heel ander beeld. Een van de redenen dat Costa die verkiezingen gewonnen heeft... is omdat hij dankzij dit soort Europese afspraken massaal kan investeren... in de Portugese economie. Je ziet nu ook Zuid-Europa doet het eigenlijk economisch heel goed.
En wat hebben al die flexwerkers daar aan, die Deliveroo-bezorgers?
Nou, ook daar maken we vorderingen. Ook daar, ik heb het in mijn verkiezingscampagne als thema gezegd... Een 16-jarige fietscourier is geen ondernemer. Die heeft ook recht op bescherming als hij van zijn fiets valt, et cetera, et cetera. Hebben we nu ook op tafel gelegd. Dat krijgen we ook door de Raad. Ja. We hebben ook een Europees minimumloon.
Daar wilde ik even naartoe, inderdaad. Ja. Want daar heeft u toen ook voor gepleit. Ja. Tijdens die verkiezingen als spitsenkandidaat voor de Sociaaldemocraten. Is dat een oplossing? En hoe dan? Want dat is heel ingewikkeld.
Ja, het is ingewikkeld omdat de levensstandaarden zo verschillen in de Europese Unie.
Exact.
Maar tegelijkertijd is het ook heel simpel, omdat je het minimumloon kunt koppelen aan het mediale loon of aan een andere benchmark die weliswaar verschilt per lidstaat, maar die wel een bodem legt in de arbeidsmarkt in iedere lidstaat. Zodat je niet in Nederland of in een ander rijk land voor een paar euro per uur Bulgaren of Roemenen meer kunt laten werken. Dus je legt er een bodem in en langzaam trek je dat dan omhoog. Dat is ook nog een punt wat wel eens vergeten wordt in de hele discussie over hoe sociaal is de Europese Unie. Vergeet niet dat die structuurfondsen, die massale hoeveelheden investeringen die van west naar oost gegaan zijn de afgelopen 30 jaar, een maatschappelijke transformatie van enorm omvang tot stand hebben gebracht. En daar hebben we allemaal voordeel van. Als je de groeicijfers ziet in Centraal- en Oost-Europa... 5, 6, 7% per jaar soms, jaar op jaar. Ja, daar profiteert ook de Nederlandse economie enorm van. En dat creëert natuurlijk veel stabiliteit op het Europese continent. Er zitten ook een aantal grote nadelen aan. Met name het vrije verkeer van personen heeft ertoe geleid... dat sommige landen bijna ontvolkt raakten op een gegeven moment. Vandaar dat ik er ook heel erg voor was, toen zat ik ook in het kabinet... dat je bij de uitbreiding van de Unie de maximale overgangstermijn daarvoor zou gebruiken. Britten hebben dat niet gedaan. We hebben de consequenties gezien. Maar in algemene zin heeft die vorm van Europese solidariteit tot ertoe geleid dat er een hele nieuwe middenklasse centraal en Oost-Europa is ontstaan. Dat miljoenen en miljoenen mensen uit de bittere armoede zijn getrokken. Is allemaal niet vanzelf gegaan. Die landen hebben daar vaak ook ongelooflijk veel pijn voor moeten lijden. Maar het is wel gelukt.
En dat Europees minimumloon, nou, nog even terug daarnaartoe. Ja. Is daar nou politiek draagvlak voor, denkt u, met deze nieuwe Duitse regering, waar de SPD de stap zet, niet alleen het minimumloon is daar bestendigd in Duitsland. Duitsland lang een tegenstander geweest van minimumloon, zelfs in eigen land. Maar die willen nu ook, gegeven het regeerakkoord, eigenlijk wel een stap vooruit eventueel. Ja. Nou, we hebben het over Costa gehad. Is er politiek genoeg draagvlak met de opkomst van de sociaaldemocratie om deze stap te wagen?
Ja, zeker. Alleen, je moet ook de flexibiliteit erin houden dat je sommige systemen, dat je daarvan erkent dat die beter af zijn met onderhandelingen. Hè? Dus in de Scandinavische landen met name, is men tegenstander van het minimumloon, niet omdat men geen minimumloon wil, maar omdat men dat aan de sociale partners wil overlaten. En het daar ook altijd heel succesvol lukt met de sociale partners. En daar moet je dan een Europese regering wel ruimte voor geven.
Ja, die diversiteit moet je koesteren.
Absoluut,
eigenlijk.
Ja.
Oké.
Voor een sterker sociaal beleid heb je ook een stevig financieel-economisch beleid nodig. Een beleid dat in Maastricht vorm kreeg in de Economische en Monetaire Unie. Mathieu.
Ja, de Economische en Monetaire Unie. Ik denk dat het heel belangrijk is om dat altijd te zeggen. Hè. De EMU is niet de Europese Monetaire Unie. Nee, het is de Economische en Monetaire Unie. Daar staat die E voor. Nou, die Monetaire Unie is in het Verdrag van Maastricht eigenlijk ingevuld. Het is een heel stappenplan. Dat is ook min of meer gevolgd. En zo zijn we in de Muntunie terechtgekomen. Maar die E van de EMU, waar eigenlijk de sociaal-economische kant geregeld moest worden. Niet de financieel-economische kant of de monetaire, maar de sociaal-economische kant. Die bleef eigenlijk heel erg decentraal. Een verantwoordelijkheid voor de lidstaten. Daar zat ook de verantwoordelijkheid voor begrotingsdiscipline eigenlijk, die min of meer vastgelegd was in het Stabiliteits- en Groeipact, maar dus niet in het verdrag. Dus dat werd eigenlijk overgelaten aan de lidstaten zelf. En die vulden dat op hun eigen manier in. Nou, uiteindelijk met de eurocrisis hebben we gemerkt dat daar misschien te weinig Europese coördinatie was geweest in die E van de EMU. En dat de dingen te ver uit elkaar gelopen waren tussen de lidstaten onderling. Ik ben heel benieuwd, en u hint er al op, meneer Timmermans, dat herstelfonds wat we nu hebben, dat is heel erg groot, het corona-herstelfonds. Dat is eigenlijk ook institutioneel gezien misschien wel die invulling van die E van die EMU potentieel. Hoe kijkt u daar tegenaan?
Ja, dat is misschien een van de zeer weinige positieve bijeffecten van de COVID-pandemie. Is dat we op een andere manier tegen onze economie zijn aangekeken als Europeanen. Namelijk dat je op sommige momenten moet investeren om de economie te versterken, overeind te houden, om mensen aan het werk te houden. En dat heeft er met name in Zuid-Europa toe geleid dat een aantal stereotype aannames over Noord-Europa zijn genuanceerd. Ja. En nu het economisch succes in Zuid-Europa toch wel blijkt, hoop ik dat ook in Noord-Europa een aantal stereotype aannames over Zuid-Europa worden genuanceerd. Want dat jarenlang van ze zitten op onze zak potten verteren in het zuiden en werken maar een paar uur per dag en dan liggen ze aan het strand. Dat foute stereotype, dat verschrikkelijk foute beeld, tegenover het beeld van in het noorden dwingen ze ons in een eurokeurslijf, zodat zij alleen maar rijker worden en wij hier aan de beeldstaf geraken. Dat heeft Europa politiek natuurlijk wel heel lang verlamd.
Ja, ja, ja.
En in het publieke debat werden die stereotypen steeds ook versterkt.
Het hoorde ook bij die politiek van austerity. Hè? Bezuinigingen en leningen onder zware condities. Ja. Zoals in de eurocrisis eigenlijk vormgegeven. Hebben we dat nu achter ons gelaten? Is dat herstelfonds nu een omslag naar een ander soort?
Ik denk dat de omslag al iets eerder begon. En dan wil ik toch ook weer als getuige oproepen Antonio Costa. Toen hij werd gekozen, of toen zijn partij de meerderheid kreeg en hij premier werd in Portugal.
2015.
Toen kwam hij naar ons toe en toen zei hij, ik moet een aantal dingen veranderen, want anders kijken de mensen niet mee. Ja. Dus ik moet een aantal van de dingen die we onder austerity hebben gedaan, het sterk terugdringen van het salaris van ambtenaren, het afknijpen van de pensioenen, het niet langer afspraken maken met de vakbonden, dat moet ik echt veranderen. dat kost geld, maar daarmee krijgt de economie weer aan de praat. En dan zijn mijn financiën ook gezond. Wij hebben dat toen, daar kwam toen gigantische kritiek op van de lidstaten. Nederland voorop, maar ook zeker. Duitsland. Ik heb dat toen heel in nauw overleg met Jean-Claude Juncker en Pierre Moscovici hebben dat bekeken. En ja, Costa had een reputatie opgebouwd, ook als financieel saneerder, als burgemeester van Lissabon. Daar had hij de stad van een enorme schuld afgeholpen. Dus we zeggen, geef hem nou dat vertrouwen.
Om te bewijzen dat het werkt.
Ja. En hij heeft dat bewezen.
Ja. Er wordt nu ook gesproken, hè, in de commissie over begrotingsdiscipline. Overheden hebben om die klap, u zei het al, van de coronacrisis op te vangen, veel meer schulden gemaakt dan eigenlijk mag. Hè, volgens het Stabiliteits- en Groeipact. Wat tijdelijk bevroren is. Maar goed, daarmee zijn die regels ook feitelijk achterhaald. Hoe zou u het nu anders doen?
Nou, de regels zijn op zich niet achterhaald.
We maken wat toch veel meer schulden en begrotingstekorten zijn toch groter?
Jazeker, maar wat achterhaald vind ik, achterhaald is net te doen alsof die twee criteria, niet meer dan 3% begrotingstekort, niet meer dan 60% staatsschuld, alsof dat een soort in beton gegoten mantra is die altijd moet gelden. Zo is het natuurlijk nooit bedoeld. We hebben toen in het geval van Portugal, maar ook in andere gevallen in de vorige commissieperiode, hebben de flexibiliteit toegepast die het verdrag toelaat. Waarvan met name Duitsland en Nederland en Finland, een aantal anderen zeiden dat die niet bestond, die flexibiliteit. Maar die staat gewoon in het verdrag.
Ja, wat het dat ook weer een heel onduidelijk verdrag maakt.
Je kan het zo onduidelijk maken als je wil. Je kan ook zeggen, richtsnoeren, zo staat het in het verdrag. Stel je hebt een hele grote staatsschuld.
Wat misschien goed is om tussendoor te zeggen, is dus het Stabiliteits- en Groeipact is geen verdrag. Het is een overeenkomst waar ook een clausule in staat dat je het kunt aanpassen.
Ja, dus er is altijd een escape.
Ja, en ik denk ook dat men ook naar economen moet luisteren en niet alleen maar naar die twee benchmarks moet kijken. Als je bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven, als jouw staatsschuld enorm groot is, zeg maar zoals nu vaak boven de 100% van BNP, dan is een begrotingstekort veel pijnlijker dan als jouw staatsschuld heel laag is. Dat is evident.
En een schuld is nu ook minder erg met een lage rente. Veel economen zeggen ook een hogere schuld, 80-90% van de BBP, is prima te doen.
Maar kijk naar wat andere delen van de wereld
was,
doen.
Mijn vraag was, hoe zou u het anders doen?
Nou, ik zou niet het verdrag wijzigen, want dat is niet nodig. Ik zou willen dat we eerlijk en open communiceren over het feit dat het benchmarks zijn, dat het een afspraak is in de context van toen. En dat we die afspraak helemaal niet hoeven te, dat verdrag helemaal niet hoeven te veranderen. Maar dat we zeker in de komende jaren andere afspraken moeten maken om ervoor te zorgen dat we heel erg veel investeren in de economie van de toekomst. Want we hebben het gehad over sociaal beleid. Maar we zitten ook midden in een industriële revolutie die op zijn minst even ingrijpend is als de eerste industriële revolutie.
En we zitten midden in een klimaatcrisis.
En
dan wil ik u concreet iets voorleggen. Er wordt ook gesproken over bijvoorbeeld meer schulden mogen aangaan als land, als je die maar gebruikt om klimaatverandering aan te pakken. Klimaatinvesteringen. Zou dat in een voorstel van de commissie komen te staan?
Nou, wat altijd vanuit verschillende lidstaten komt, is dat waar u het nu over heeft, heet dan met een technische term de golden rule. Hè? Om te zeggen, als je bepaalde investeringen doet, vallen die niet onder je tekortcriterium of je staatsschuldcriterium. Ik ben daar heel voorzichtig mee. Ik vind veel verstandiger om te zeggen, wij moeten nu die investeringen doen. Dat leidt weliswaar tot een groter tekort en tot een hogere staatsschuld. Maar dat is alleszins te rechtvaardigen. Dat vind ik een zuiverdere discussie dan allerlei dingen uit de criteria halen. Okay. Want dan komt dan vervolgens weer een land dat zegt, ook defensieuitgaven moeten er niet onder vallen, et cetera, et cetera, et cetera.
Oké. De Europese Commissie leent geld op de financiële markten om dat corona-herstelfonds, waar we het over hadden, te financieren. Volgens premier Rutte is dat echt eenmalig. Maar in andere EU-landen hopen ze dat ze toch vaker zo kunnen regelen. Gedeelde schulden, is dat iets tijdelijks of blijft dat permanent zo?
Nou ja, het is maar wat je tijdelijk noemt, want de aflossingsperiode is ook behoorlijk lang. Ik denk dat dat heel sterk, zo pragmatisch zijn regeringsleiders nou ook weer. Als het tot problemen leidt, dan zal het tijdelijk blijken te zijn. als het voor iedereen best goed werkt, dan zal die tijdelijkheid langzaam permanent worden. En
u vindt dat het goed werkt?
Ik vind, ja, op dit moment werkt het natuurlijk goed. Straks misschien dat de rente wat gaat oplopen, dan krijg je weer een andere discussie. Mm-hmm. Zeker voor die landen met een hele grote staatsschuld. Maar tegelijkertijd zie je ook dat het op Europees niveau brengen van het gedeelde risico door de financiële markt zeer wordt gewaardeerd. Ja. En dat zouden de landen die altijd heel, heel voorzichtig zijn op dit vlak ook moeten zien. Hè? Onze green bonds, die worden ik weet niet hoeveel keer overtekend.
De markten willen meer green bonds. Maar China wil meer green bonds.
Absoluut. Dus u zou zeggen, maak dat permanent?
Nee, dat zeg ik niet. wat ik zeg is, of het permanent wordt of niet, zal afhangen van het succes van de maatregel. Zo ken ik de regeringsleiders ook wel. En wat je ziet, dat zo'n crisis als COVID maakt iedereen pragmatisch. En dat zet de ideologie toch echt een beetje naar de achtergrond. Iedereen wil zijn mensen aan het werk
houden.
En
het haalt druk van de ECB af, wat ook niet onbelangrijk is. Die natuurlijk eigenlijk als belangrijkste brandweerman in die eurocrisis werd aangewezen. Eigenlijk daardoor zijn mandaat enorm moest oprekken, die Europese Centrale Bank. Solidariteit, Europese solidariteit mogelijk maakte, maar via monetaire instrumenten, dus op hun eigen balans eigenlijk verstopte. Nu komt die solidariteit veel meer in de echte economie terecht, zou je kunnen zeggen, via die leningen. Het wordt echt geld, geen monetair instrument. En moet dat ook verantwoord worden democratisch? Is dat een goede stap in die EMU-architectuur?
Ik hoor het u allemaal zeggen, meneer Zekers. Ik vind het ook heel erg interessant. Maar zodra de ECB wordt genoemd, moet ik mij onthouden van commentaar. Want de onafhankelijkheid van de Europese Centrale Bank is voor de Europese Commissie natuurlijk een heel groot goed. Maar ik kan uw analyse goed volgen, laat ik het zo zeggen.
Goed. Nou, dat is een mooie punt achter dit onderwerp. We hebben al een heleboel onderwerpen besproken, maar waar u zich natuurlijk vooral mee bezighoudt is het klimaat. De Green Deal. Die moet ervoor zorgen dat Europa in 2050 klimaatneutraal is. In 2030 al moet de uitstoot van CO2 55% lager zijn dan in 1990. De afgelopen jaren heeft u als klimaatcommissaris veel voorstellen gedaan. Maar om die echt in harde afspraken om te zetten, moeten ook alle landen en het Europees Parlement akkoord gaan. Begint het echt zware werk nu pas?
Vanuit mijn perspectief zijn we al een tijdje met heavy lifting bezig. Want om die voorstellen voor elkaar te krijgen was ook niet eenvoudig. Maar nu zijn de medewetgevers aan zet. Ja, dat klopt. En die zijn ook echt in een hogere versnelling gegaan. Zeker het Europese Parlement. Ik heb ook tegen de ministers gezegd 2 weken geleden, pas op dat zij niet zo ver voor jullie uitlopen dat je aanmächtig erachteraan moet hollen. Franse voorzitterschap van de Raad heeft die boodschap heel goed begrepen en die maken nu ook echt veel werk van de voorstellen. Waarom is dat zo belangrijk? We hebben een pakket op tafel gelegd dat eigenlijk heel sterk innerlijke samenhang vertoont. Dus als je er één voorstel uithaalt, dan is het hele pakket mank. Dan vallen er gaten in je doelstelling.
Wat het ook heel lastig maakt.
Ja, het maakt het lastig, maar tegelijkertijd maakt het ook boeiend. Omdat wij als enige ter wereld echt een compleet pakket hebben op tafel gelegd hoe je bij die reductie van die emissies kunt komen, heel concreet. Anderen hebben dezelfde doelstellingen, maar hebben dat nog helemaal niet concreet ingevuld hoe ze daar gaan komen. Dus in die zin geven we echt wel het voorbeeld als Europese Unie. Sommige voorstellen zullen meer controverse oproepen dan andere. Sommige landen zullen bij het ene voorstel meer moeite hebben dan met het andere. Maar dat is altijd zo in de EU. Dus ik verheug me heel sterk op die onderhandelingen. Dat zal echt niet makkelijk worden, dat geef ik meteen toe. Maar de eerste tekenen zijn toch dat ook als landen bedenkingen bij dit of dat voorstel hebben, ze in ieder geval waarderen dat het een voorstel is dat alle aspecten ook in gebalanceerde manier benaderd. En ja, het eindigt toch met de vaststelling dat alle lidstaten en het Europees Parlement zich wettelijk hebben vastgelegd op een reductie van minstens 55% over 8 jaar. Het is morgen.
Maar de belangen lopen ver uiteen. Hè? Frankrijk zweert bij kernenergie, Polen gebruikt nog kolen, Duitsland gas, Nederland wil juist van het gas af. Bent u niet bang dat er uiteindelijk zoveel compromissen moeten worden gesloten, dat dat einddoel, dat grote doel van klimaatneutraliteit in 2050, dat dat niet gehaald gaat worden?
Nou goed, het kan altijd dat het niet gehaald gaat worden, maar niet om de reden die u noemt, denk ik. Omdat lidstaten weliswaar verschillende energiekeuzes maken, en die vrijheid hebben ze ook, maar wel allemaal gebonden zijn aan die emissiereductiedoelstellingen. Dus of je dat nou via gas doet, of je doet het via kernenergie, of je doet het alleen via zonne-energie en wind, je zult toch op die doelstellingen uit moeten komen. Voor sommigen is dat moeilijker dan voor anderen, hè? Om je een voorbeeld te geven, Oostenrijk, 75% van de elektriciteit is al duurzaam in Oostenrijk. Terwijl in Polen zo'n 70% van de energie nog uit kolen komt. Dus die verschillen zijn ook groot. Maar daar staat tegenover dat Polen ook kan rekenen op gigantische solidariteit. Hmm. Bij het omschakelen naar duurzaam. En dat Polen daar, dat soort omschakelingen kan Polen ook aan. Hè? Dus als ze politiek niet willen, willen ze politiek niet. Maar economisch en maatschappelijk kunnen ze dat aan. Er is de snelheid waarmee Polen nu bijvoorbeeld zonnepanelen kopen, verrast iedereen.
Ja, Polen is toch een beetje de economische kampioen van de laatste 20 jaar. Als je
zeker
kijkt.
En het grappige is dat laten we zeggen, de oudere, meer gearriveerde economieën, de Duitse en de Nederlandse, blijken in dit soort aanpassingen minder flexibel te zijn dan een land als Polen, dat al 30 jaar bezig is met aanpassen.
U zei net, het is denkbaar dat dat doel niet wordt gehaald, maar dan is het niet om de reden die u noemt, hè, niet de tegenstrijdige belangen. Wat is dan wel het grootste risico?
Nou, dingen die kunnen gebeuren. Als wij onze doelstellingen willen halen, dan moeten we er ook voor zorgen, bijvoorbeeld, dat de woningen en gebouwen twee keer zo snel energiezuiniger worden dan wat er nu gebeurt. Hè? Dus dat tempo moet verdubbeld worden. Daar hebben we geld voor. Daar hebben we ook de technieken voor. Maar dan is de vraag, hebben we ook de mensen ervoor om dat allemaal te doen?
Ja. Hè?
Want er is toch best krapte op de arbeidsmarkt, demografisch. We worden allemaal een stukje ouder als lidstaten. Zeker die lidstaten waar het meeste moet gebeuren, hebben daarmee te maken. Dus dat zou een knelpunt kunnen zijn. Hebben we wel de mensen om het uit te voeren? Ander knelpunt kan zijn internationale spanningen. Dat een begin over. Die kunnen natuurlijk ook roet in het eten gooien. Het volgende knelpunt kan zijn, kunnen we bijvoorbeeld de energieinfrastructuur snel genoeg uitrollen? Niet alleen die woning heb je mensen voor nodig. Je hebt ook mensen nodig die de windpark op zee bouwen, die de zonnepanelen bouwen. Nou, dan heb
en
je ook,
het elektriciteitsnet moet er klaar voor worden
gemaakt.
Waar je ook weer mensen voor nodig hebt. En er is een gigantisch personeelstekort.
Precies.
Dus dat wordt de grootste uitdaging.
Precies, een gigantisch personeelstekort en een enorme angst om ook heel zakelijk met migratie om te gaan. Dus dat zijn twee dingen die elkaar echt gaan bijten.
Een van de punten waar ik ook even met u naartoe wil, omdat er vorige week een beslissing over is gevallen en waar ook tegenstrijdigheid heerst, de belangen uit elkaar lopen, dat is de taxonomie.
Ja.
De commissie heeft vorige week besloten om investeringen in aardgas en kernenergie onder bepaalde voorwaarden als groen te bestempelen.
Nee, hebben we niet besloten. Maar goed, oké, ga door.
Ik laat het u even.
Ja,
ik hoor graag hoe u daarnaar kijkt en waar ik het dan mis heb. Waarom ziet de Europese Commissie investeringen in gas en kernenergie als groene investeringen? En ik zeg erbij onder bepaalde voorwaarden.
Ja, nou, wat we zeggen is het volgende. Wat is echt groen? Echt groen is wind- en zonne-energie. Dat hebben we al eerder vastgesteld. Dat zit al in zo'n besluit. Dat heet dan een Delegated Act. De heer Segers kan u precies uitleggen hoe dat werkt. Maar dit is dan de Raad en het Parlement hebben de commissie gemachtigd. De Raad en het Parlement hebben de commissie gemachtigd om op dat punt regelgeving uit te vaardigen. Zij zijn begonnen met te zeggen, wind en zonne is energie is groen.
Maar daar is ook geen discussie over.
Nee, daar is geen discussie over. En dan is de vraag, hoe kom je daar? En dan zeggen de Fransen en een hele reeks andere lidstaten, die zeggen, je komt daar nooit zonder kernenergie. Dat klopt in die zin ook, dat ook in 2050 hebben we voor onze baseloads, zal er nog steeds kernenergie in Europa geproduceerd worden. Die heeft als grote voordeel dat die geen uitstoot heeft. Heeft ook hele grote nadelen, is heel erg duur en heeft ook een afvalprobleem wat nog steeds heel behoorlijk is. Dus je kunt niet zeggen dat dat groen is. Maar je kunt wel zeggen dat het in die transitie naar groene energie een goede bijdrage kan leveren. Hetzelfde geldt voor aardgas. Waarom? Omdat, we hadden het straks over Polen. Als je in Polen bijvoorbeeld het verwarmen van huizen, wat op grote schaal gebeurt met kolen op dit moment, als je daar duurzaam van wil maken, gaat niet in één keer, omdat je bijvoorbeeld niet voldoende groene waterstof hebt ervoor, et cetera. Dus daar heb je voor een tijd nog aardgas bij nodig. Nou, als je dus van die investeringen zegt, die zijn nodig voor de transitie naar duurzaam, dan kun je ze onder die taxonomie brengen. En dan natuurlijk snap ik dat in de volksmond wordt gezegd, daarmee maak je ze groen. Nee, wij zeggen dat zijn energiebronnen die nodig zijn in de transitie naar duurzame energie. Als je daar ook nog voorwaarden aan koppelt, uitfaseren bijvoorbeeld. En wat betreft de infrastructuur voor gas, die moet dan voorbereid zijn dat die straks ook groene waterstof kan transporteren. Als je dat er allemaal aan koppelt, dan denk ik dat het te verdedigen is. Maar als ik heel eerlijk ben, deze hele discussie had ik liever vermeden, omdat het toch heel veel verwarring veroorzaakt en inderdaad het beeld oproept alsof de commissie zegt dat kernenergie
nou ja, het
en
komt,
gas
groen. Nou, gas en kernenergie, ik hoor wat u zegt. Ik zei volgens mij ook niet iets anders. Ik zei onder bepaalde voorwaarden en tijdelijk inderdaad, ja, in die transitiefase. Maar daarmee komen ze per definitie nu dus wel in de taxonomie terecht. En dat betekent dat ze als duurzame belegging worden gekwalificeerd. En dat is toch een beetje vreemd, of niet? Dat investeren in groene energie, wat gestimuleerd zou moeten worden door die taxonomie, dat nu betekent tijdelijk dat groen niet automatisch fossielvrij betekent.
Wat het betekent is dat wij erkennen dat je voor de transitie naar fossielvrij ook fossiel en kernenergie nodig zult hebben. Dat is wat wij erkennen. Bovendien, een ander misverstand dat ik graag, maar dat roept u niet op hoor, maar dat bestaat, wat ik graag weg wil nemen. Dit gaat dus niet over subsidie van ons voor
dit
kernenergie.
Gaat over dit gaat over investeringen, over beleggingen.
Dit gaat over een hulpmiddel voor private investeerders, ja, bij het nemen van hun investeringsbeslissingen. Ja. En ik heb het idee dat private investeerders, als ze naar kernenergie kijken, niet echt ons advies nodig hebben om te weten of ze daarin moeten investeren.
Ja, maar die taxonomie zou toch juist ook een soort wijzer moeten zijn waaraan je heel makkelijk kan aflezen wat nou een groene investering is. Dus het is een hulpmiddel voor die professionele beleggers om ook te weten wat is nou groen en wat is niet groen.
En die hebben dan ook de verplichting, als ze in kernenergie zouden investeren, wat ik nog moet zien, en in gas investeren, om te melden dat ze zich precies aan de voorwaarden houden die wij daarin stellen. En vervolgens is het aan de investeerders zelf om te beslissen of ze dat willen doen of niet. Ja.
Nog één vraag hierover, want ik vraag me toch af, is het gevaar hiervan niet dat we hierdoor langer afhankelijk blijven van gas?
Dat denk ik niet, omdat als je kijkt naar, even los van de taxonomie zelf, als je kijkt naar de grote beslissingen die hele grote institutionele investeerders nu maken, of van BlackRock tot het ABP, de keuzes die de EIB maakt, men kiest gewoon voor echt groen. Omdat zelfs Warren Buffett en dat soort lui die zeggen, wacht eens even, dit is een industriële revolutie. En als je op lange termijn je geld terug wil verdienen, kan je maar beter investeren in die dingen die straks zullen winnen in deze industriële revolutie. En dat is toch echt groen.
Ja.
En kijk, als je kijkt, hè, om nou eens te vergelijken wind en zonne met kernenergie. Je kijkt naar de prijs per kilowattuur. Dan is zonne-energie de goedkoopste energie die de mensheid ooit gekend heeft. Investeren in zonne en wind levert binnen, nou, als je een beetje met de vergunningen wil lukken, binnen een half decennium levert dat op dat je ook echt stroom eruit haalt. Doe je dat met kernenergie, duurt 20 jaar, 30 jaar voordat er echt kilowatts stroom door de draden vloeien. Ja. Dus dat zijn ook dingen waar investeerders naar kijken.
Ja. Investeerders hebben die omslag dus al gemaakt.
Dat is mijn sterke indruk. Maar
dat is niet helemaal waar, want er zijn er inderdaad die desinvesteren uit fossiel stappen. Er zijn er ook genoeg die zeggen, wij moeten blijven zitten in fossiel om zo de verandering te bewerkstelligen. Ja. En die stappen er nog niet uit. Dus er zijn nog genoeg grote investeerders die in fossiel zitten.
Dat is vreselijk. Er wordt nog verschrikkelijk veel in fossiel geïnvesteerd. Het IMF had dat laatst ook uitgerekend. Dat gaat echt om miljoenen per minuut bijna, die in fossiel worden geïnvesteerd. Dus dat is nog een gigantisch probleem. Dat probleem ontken ik ook niet. Maar dat probleem wordt niet verergerd door onze taxonomie.
Ja, nog één dingetje over die taxonomie. Ja. Toch is, en u zei net al over het Europees Parlement, die lopen wel heel ver voorop. We moeten opletten als lidstaten dat die niet. In het Europees Parlement is toch de nodige opwinding ontstaan onder een groot gedeelte van de parlementariërs over die, zal ik maar zeggen, de verrijking van de taxonomie, laten we het zo even noemen, voor het gemak. Hoe kijkt u daar tegenaan? Is dat positief dat het Europees Parlement deze druk ontwikkelt? Of is het toch ook naïef ten opzichte van wat u net schetst, en zal ik maar zeggen, het politieke veld in combinatie met die transitieopgave?
Nou, ik ben wel blij met de discussie, omdat het toch ook wel duidelijk maakt hoe ingewikkeld het is. Ik heb ook geen enkele moeite mee met wat het Europees Parlement daarover zegt. Nog wat de lidstaten erover zeggen. Maar ik geef u op een briefje, als we het andersom gedaan hadden, zou er ook op heel veel gedoe gekomen zijn van de andere kant van de redenering, die nu stil blijven omdat ze tevreden zijn. Dus alles wat je doet, kijk, er is niets dat zo nauw verbonden is met nationale keuzes en met... Kijk maar eens naar je energierekening. Het raakt iedereen. Zodra je het over energie hebt, raakt het echt iedereen. Ja.
U noemt die hoge energieprijzen. Hè? Door die hoge, vooral gasprijs, gebruikt Europa ook meer kolen. Laat dat ook meteen zien hoe kwetsbaar uw plannen zijn voor externe ontwikkelingen waar u weinig invloed op hebt.
Maar dat is, ik zei het net al over energie. Energie gaat eigenlijk over drie dingen. Het gaat over vraag, over aanbod en over hoe je het aanbod bij de vraag krijgt, over transport. En iedere kleine verandering in, hetzij vraag, hetzij aanbod, hetzij transport, door conflicten, door enorm gestegen vraag, et cetera, leidt tot grote spanningen. De spanningen waar we nu mee zitten, heeft voor een groot deel te maken met het feit dat we als een dolle uit die COVID-crisis komen, ook door de vele investeringen die er gebeuren. En er een enorme vraag naar gas ontstond, op het moment dat ook een aantal gasvelden, ook als gevolg van COVID, stil lagen omdat ze onderhouden moesten worden, wat niet kon tijdens COVID. Nou, daar is de geopolitieke spanningen zijn daarbij gekomen. Het gedrag van Poetin is daar bovenop gekomen.
Ja, allemaal zaken waar u geen invloed op hebt.
Nee, maar het zijn wel... Kijk, omdat we in het midden zitten van een hele, hele diepgaande transformatie van onze wereld, zullen er dit soort spanningen blijven komen de komende 10, 20, 30 jaar. En het is de kunst van de politiek om die spanningen te kanaliseren. En wat betekent dat nu in deze onmiddellijke crisis? Alle middelen gebruiken om de klap te verzachten voor onze burgers. Dus kijken naar belastingstelsel, BTW op energie of andere maatregelen nemen. Wat wij nu met nog grotere spoed doen. Onze afhankelijkheid van Russisch gas sneller verminderen. Door meer duurzame energie te bouwen, maar ook door andere bronnen aan te boren. Afspraken te maken met Qatar, afspraken te maken met Algerije, met allerlei andere landen die LNG naar Europa zouden kunnen brengen. Dus je moet het risico dan spreiden en je moet de klap voor de burgers verzachten. Dat is, maar je ziet dat alle lidstaten ook doen. En wij proberen daar zo goed mogelijk bij te helpen.
De Green Deal is zo groot. Kunt u onze luisteraars uitleggen wat wij daar, hè, als Europese burgers, in ons dagelijks leven van gaan merken?
Nou ja, je kan er zelf een heleboel aan doen. Hè. Je kan ook je eigen persoonlijke keuzes daarvan afhankelijk laten zijn. Maar wat gaan we merken? In heel Europa zul je zien dat er massaal in renovatie geïnvesteerd gaat worden. Dus je zal zien dat de bouw, die maakt een enorme groei door gebouwen zullen energiezuiniger worden gemaakt. Overheden beginnen natuurlijk met overheidsgebouwen, maar ook burgers zullen worden gestimuleerd dat te doen. Dat is één ding. De overgang naar elektromobiliteit gaat veel sneller dan mensen gedacht hadden. Toen ik 2 jaar geleden nog zei, 2035, vanaf dat moment geen verbrandingsmotoren meer op de Europese markt, werd ik voor gek verklaard door de automobiele industrie. Onmogelijk kon niet. Nu hebben ze het bijna allemaal omarmd. En je ziet ook dat elektrische auto's sneller meer worden, maar ook sneller goedkoper worden. Ze zijn nu al goedkoper om in te rijden. Straks worden ze ook nog goedkoper om aan te schaffen. Dus die ontwikkeling gaat ook veel sneller. Ik denk ook dat je een herwaardering van het openbaar vervoer zult gaan zien. Steden zullen gaan vergroenen. Steden zullen ook hun fietspaden, en dan praat niet alleen over Nederland, maar heel Europa, netwerk uitbreiden. Zullen heel veel vanaf tegellichten tot parken aanleggen, heel veel in groen gaan investeren. De luchtkwaliteit neemt daartoe toe. De temperatuur neemt daartoe af. Dat gaan we allemaal zien. En natuurlijk ook gaan we zien dat de economie stap voor stap verandert. Digitalisering zet door. Dat is een ander traject. Dat is die industriële revolutie. Maar dat is eigenlijk verweven met de vergroening. Je zult zien, Nederland loopt daarin voorop. De circulaire economie neemt steeds meer toe. We gaan steeds meer als consument consument ga je zien dat wat je koopt veel vaker gerepareerd kan worden. Een beetje terug naar zoals bij mijn grootouders was. Mijn grootouders dachten ook nooit na over het kopen van een nieuwe radio. Nee, die radio moest gerepareerd worden. Nou, producten, we gaan eisen vanuit Europa dat producten ook weer makkelijker te repareren zijn. Zijn ze niet te repareren, te recyclen zijn, et cetera. Dat gaan we als consumenten allemaal merken. En ik denk ook ons, we gaan ook heel veel sterk op kleding letten. Waar komen die stoffen vandaan? Is dat duurzaam? Kunnen we de consument daar beter in, over informeren? De etiketering wordt verbeterd, ook van levensmiddelen, zodat consumenten zien dat hun keuze ertoe leidt of er meer ontbossing is of niet. Dat soort dingen gaan we allemaal merken in de komende jaren.
Dan nog één puntje hierover. Uw oude liefde, de rechtsstaat.
Ja.
Hoe speelt die in dit hele dossier van de Green Deal een rol? Want er zijn allerlei burgers, dat zien we in Nederland ook, die denken van ja, we moeten toch eigenlijk een punt maken, bijvoorbeeld over het besluit om ergens windmolens neer te zetten. Waar kunnen wij ons recht halen? Dat is in nationaal al moeilijk. Europees is dat misschien nog moeilijker. Hoe zit dat in die Green Deal ingeweven? Ook omdat er een geloofwaardigheidsprobleem volgens sommigen is bij het Europees Hof. En dat komt omdat sommige lidstaten dat hof eigenlijk ondermijnen actief. Hoe is dat ingebouwd in die Green Deal?
Nou, ik denk dat het probleem van de rechtsstaat heel sterk verweven is met hoe zie je een open samenleving? Geloof je in de onafhankelijkheid van de pers, bijvoorbeeld? Mm-hmm. Of vind je dat de pers jouw mening alleen maar mag weergeven als je de macht hebt? Geloof je in onafhankelijke rechters of niet? Als je gelooft in onafhankelijke rechters en je beschermt een onafhankelijkheid, zullen zij ervoor zorgen dat het Europees recht ook de burger en de consument beschermt, zoals het voorgeschreven is in het recht.
Ja, het is misschien goed om even tussendoor te zeggen, de burger kan naar het Europees Hof, hè? Dat is altijd zo geweest.
Zeker, maar het allerbelangrijkste is voor de burger om te weten dat een nationale rechter ook een Europese rechter is.
Ja.
En de Europese rechter ook een nationale rechter is. Dus dat recht wordt op dezelfde manier toegepast. Dus moeten we voorkomen dat lidstaten daarin kunnen sturen. Hè? Dus dat niet vanuit een partijcentrale de telefoon wordt opgepakt, zoals in communistische tijden, en tegen de rechter wordt gezegd, en nu moet je dit vonnis schrijven. Dat dreigt in landen als Hongarije en Polen te gebeuren. En soms gebeurt het ook al. Daar moeten we ons tegen weren. En sommige mensen zeggen dan tegen mij, ja, je moet niet zo kritisch zijn over Polen en Hongarije, over de rechtsstaat, want dan gaan ze zich verzetten tegen de Green Deal. Dan torpederen ze de Green Deal. Maar ik heb tegen ze gezegd, en ik blijf dat tegen ze zeggen, als dat de prijs is die ik moet betalen, betaal ik die prijs. Want zonder rechtsstaat hebben we geen Europa en ook geen Green Deal. Die rechtsstaat is de basis waarop de hele Europese constructie is gebouwd. Die rechtsstaat betekent dat iedereen gelijk is voor de wet. En ook machtige landen onderworpen zijn aan de verdragen die ze zelf hebben ondertekend.
Heel duidelijk.
We kregen ook wat vragen van luisteraars binnen. Teun Jansen die vraagt, kan de Green Deal een drijfveer voor een Europese identiteit zijn? En hij verwijst daarmee ook naar de periode na de Tweede Wereldoorlog. Hè? Dus de Green Deal als grote verhaal dat de EU bijeenhoudt, zoals dat grote verhaal lange tijd na de Tweede Wereldoorlog was, dit nooit meer.
Even een heel goed punt, want bij de eurobarometers heten ze dan, dat is die onderzoeken die we doen onder de Europese burgers van waar hun prioriteiten liggen, wat ze belangrijk vinden, wordt in iedere lidstaat die klimaatcrisis als het eerste probleem geschetst dat door Europa moet worden aangepakt. Dus Europese burgers, welke lidstaat ze ook wonen, identificeren de klimaatcrisis met de noodzaak van Europees handelen. Dus het geeft Europa legitimiteit in de ogen van de Europese burgers. En wij zouden wel gek zijn als we dat niet zouden zien en daar niet naar zouden handelen. Want het legitimiteitsvraagstuk is natuurlijk al heel lang een probleem voor de Europese Unie. En het klimaatbeleid, als we het goed doen en op een manier die de burgers kunnen volgen, en waarbij de burgers zien dat we niemand achterlaten in die strijd, dan kan dit Europa hernieuwde sterke legitimiteit geven.
Ja, dan nog één Nederlandse kwestie, heel kort. Vorige week, was er in het Nederlandse pers een groot rapport waar eigenlijk werd geconcludeerd, het ontbreekt de Nederlandse regering en overheid aan mankracht en ook misschien wel aan kennis daardoor, om echt goed zich te positioneren in het Europese veld. En Nederland begint daar langzamerhand de nadelen van te ondervinden. NRC Handelsblad opende met die conclusie. Ik hoor om mij heen ook al lang dat het Schaalhans keukenmeester is als het gaat over de Europese expertise in diverse departementen. Hoe ziet u dat? Is dat echt een Nederlands probleem?
Het is een probleem, maar helaas niet alleen een Nederlands probleem.
Okay.
Kijk, als je in een aantal landen over een langere tijd eigenlijk een beetje beschroomd was als je op verjaardagen moest vertellen dat je voor de Europese Unie werkt of van Europese vraagstukken werkt, dan drijft dat natuurlijk ook talent weg uit die hoek. Ja, ja. Hè? Dus dat is niet alleen in Nederland het geval. Ik had laatst een minister van een andere lidstaat aan de lijn die zei van ja, we hebben bijna geen jonge ambtenaren meer uit ons land bij de commissie, want niemand solliciteert meer. Hè? Dus dat is wel het gevolg van het tot op grote hoogte stimuleren van euroskepsis. Mm-hmm. En wat in Nederland, de kentering die in Nederland is gekomen, is dat men, zoals de Denen dat 20 jaar eerder ook al concludeerden, we kunnen toch meer bereiken door niet altijd nee te zeggen en ook af en toe eens goed mee te werken. Dat is een omslag die in de afgelopen 10 jaar langzaam is gebeurd. Soms is die omslag weer de andere kant opgegaan, zoals u heel goed weet. Maar die andere houding vergt ook een veel actievere betrokkenheid. Ja. Kijk, als je zegt, oké, ik praat mee onder voorwaarden, dan heb je veel meer energie voor nodig dan gewoon nee te zeggen. Ja. En ook veel meer kennis voor nodig. Want als je meepraat, moet je ook oplossingen kunnen verzinnen.
Moet je creatief kunnen zijn.
Dus ik heb ik begon als ambtenaar in 87, nadat ik eerst in het leger had gezeten. Toen had Buitenlandse Zaken het monopolie van de kennis over Europa. Nu zit er kennis over Europa op alle ministeries in Nederland. En nu is mijn zorg veel meer de versnippering van die kennis. Ja, ja, ja. En het te weinig bij elkaar brengen. En het vertalen in speerpunten van wat er allemaal nodig
en
is.
En een strategie en dergelijke.
Ja, op basis van een strategie. En een strategie voor morgen en overmorgen. Maar ook een strategie over waar staan we over 10 jaar.
Ja. We hebben het in deze podcast vaak over de Nederlandse opstelling in Europa. Niet alleen vanuit historisch perspectief, maar we hebben het ook best veel gehad over de tandem Rutte-Hoekstra, waar Mathieu ook best kritisch over was af en toe. Hoe keek u naar die tandem en wat verwacht u van de nieuwe tandem met minister Kaag?
Nou, zoals gezegd, af en toe krijg je die traditionele Nederlandse reflex weer van wij gaan het ze nog eens allemaal even helemaal uitleggen wat ze allemaal fout doen. Dat werkt heel irriterend op Europese partners, maar dat is steeds minder. Ik denk ook dat de meeste Nederlandse ministers die beginnen als euroscepticus en dan als ze Europa eenmaal leren kennen worden ze eurorealist. Zelden euro-enthousiast. Maar ja, euro-realist wordt in de Nederlandse publieke opinie vaak al als eurofiel gezien. Ja. Dus dat is nu eenmaal zo. Maar uiteindelijk domineert toch het pragmatische bij de Nederlandse regering. En ik denk dat de respons op de COVID-crisis, het anders tegen schuld aan gaan kijken, het gezamenlijk aangaan ook van leningen, heeft toch echt wel een verandering teweeggebracht, ook in de Nederlandse opstelling. Natuurlijk komt dat voor een groot deel door de veranderde Duitse opstelling, want zo gaat het altijd in Nederland. Maar ik weet niet of we er tijd voor hebben, maar daar zouden we iets dieper moeten graven. Nederland heeft meer dan welk ander land dan ook in de Unie last van het vertrek van de Britten. Omdat het niet alleen ons economisch raakt. Het is net alsof je uit een planetenstelsel een van de grootste planeten verwijdert. En dan met name de planeten die het meest profiteerden van de zwaartekracht van die grote planeet, die gaan dan wiebelen en die gaan dan zoeken naar waar is onze nieuwe positie. En dat fenomeen is in Nederland nog steeds niet helemaal uitgekristalliseerd. Op dit moment vertaalt het zich in een zeer pro-Europese houding. Ik ken mijn land goed genoeg om te weten dat dat ook weer in een wat minder pro-Europese houding kan veranderen. Dat is helemaal niet erg. Dat hoort erbij. Als we maar blijven onze positie kalibreren ten opzichte van de problemen die we vandaag op moeten lossen.
Kalibreren.
Dat nemen wij mee, Annette.
Zeker,
Voor de volgende café-afleveringen.
Meneer Timmermans, tijd voor de laatste ronde in het café. Dan verplaatsen wij ons altijd van de bar naar de leestafel. We vragen onze gasten of ze dan een mooie leestip voor onze luisteraars hebben. U heeft al een boek bij u. Vertel.
Nou, er is een Britse historicus, die heet Geoffrey Parker. En die heeft een enorm, heel groot boek geschreven over de crisissen van de 17e eeuw. En daar heeft hij nu een verkorte versie van uitgebracht. Zeg verkorte versie. Het is nog bijna 600 pagina's. Maar daar analyseert hij, met name in de eerste helft van de 17e eeuw, ging Europa van oorlog naar oorlog, van crisis naar crisis, revolutie naar revolutie. En het blijkt ook samen te vallen met klimaatverandering, met de kleine ijstijd in die eeuw, met heel veel mislukte oogsten, met migratiepatronen die daardoor ontstonden, waardoor weer spanningen ontstonden. Het is leuk, we kijken altijd vooruit als we het over de klimaatcrisis hebben. Wat kan er nog allemaal gebeuren? Maar om dat beter te kunnen zien, is het ook af en toe leuk om achteruit te kijken. En wat is er in het verleden gebeurd als er plotselinge veranderingen in het klimaat kwamen? En er is met name zeg maar, het eerste deel van de 17e eeuw is daarin heel boeiend. Ook omdat Nederland toen een wereldmacht werd en daar ook veel mee te maken had. Hè. Het feit dat in 1648 de oorlog met Spanje werd beëindigd en tegelijkertijd ook de 30-jarige oorlog werd beëindigd, betekent dat Europa na al die rampen weer stabiliteit zocht. Ah, ik vind het zo boeiend om dat soort dingen te lezen.
Jeffrey Parker
en het boek heet Global Crisis.
Mathieu.
Nou ja, de Vrede van Münster uit 1648 is al genoemd. Dus ik wil graag onze lezers een kort boek deze keer aanraden. Eigenlijk een essay. En de echte trouwe bezoekers van het café, die er bij de eerste aflevering al bij waren, die weten dat ons café genoemd is naar het essay van George Steiner met de titel De Idee Europa. Dat essay is opnieuw uitgegeven onlangs door Nexus Instituut in een Nederlandse vertaling. Een prachtige Nederlandse vertaling. Ja, en dat is eigenlijk wel een hele gepaste tip voor deze bijzondere aflevering, denk ik. Ook om de cirkel van ons begin naar dit bezoek aan het Berlaymont-gebouw en de eerste vicepresident van de Europese Commissie rond te maken. Dus
ik zag het bij Macron op tafel liggen een paar weken geleden.
Prachtig. Ja. Het is echt een prachtig essay.
Alle tips uit deze aflevering zetten we weer in de show notes. We verspreiden de linkjes via ons Twitter-account @CaféEuropaEU. Volg ons daar. En op verzoek van Mathieu zitten we ook op Instagram.
Zo is het dan net.
@CaféEuropaPodcast, waar Frans Timmermans ook zit. Op Instagram, toch?
Ja, klopt. Frans _Timmermans.
_
Oké, dan volg
ons daar dus allen. Dank u wel, Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie. Dank. En Mathieu, wij zijn er binnenkort weer.
Zeker, Annette.
Dit was hem voor nu, Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Bedankt voor het luisteren. Credits voor chefredactie Freek Ewals. Tot de volgende.
Frans _@Timmermans.
Nee, dat is gek.
Frans _Timmermans.
Wacht, ik zoek hem even.
En dan?
Check hem even.
Geen ad en dan nog wat?
Nee.
Want bij Twitter is het Timmermans @EU, hè?
Het is, _. Ja. Frans _Timmermans. Ja. Maar dat wordt dan een hele brede streep.
Ja, wordt een hele brede streep.
Frans _Timmermans.
Ik heb een te algemene naam. Dat is het probleem. Er waren natuurlijk allerlei andere Frans Timmermans al.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie.